Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De proefballonnetjes die Google letterlijk heeft opgelaten om meer gebieden met het internet te verbinden worden weer uit de lucht gehaald. Intussen steekt SpaceX Google de loef af door wel succes te boeken met satellieten. Straks meer daarover. Intussen wordt Joe Biden ingewerkt als president van de Verenigde Staten. De eerste decreten zijn getekend en de contouren van zijn agenda worden langzamerhand zichtbaar. Wat gaat Biden doen aan de macht van de Amerikaanse techreuzen zoals Google, Facebook en Apple? Om het daarover te hebben is hier Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter en CEO van technieuwswebsite The Next Web. Welkom.
Dankjewel.
Ja, de big tech in de Verenigde Staten, is die blij met Biden of juist niet?
Ik denk dat ze hun adem inhouden.
Inspanning.
Ja, inspanning toch wel. Ja, dus ik denk dat het een soort goed nieuws en slecht nieuws voor hen. Ik denk dat het onderhandelen, überhaupt communiceren met Trump moeizaam ging. Die was toch een beetje als een... Ja.
Ik herinner me een heel stroef diner met Zuckerberg.
Een foto inderdaad. Met Trump, zo blij als kind in het midden. Ja. En dan een stelletje techreuzen eromheen. Allemaal, die keken allemaal als een boer met kiespijn.
Ja, zoals de paus ook een keer deed. Ja, al die foto's allemaal op mijn netvlies.
Ja. Dus dat was heel duidelijk dat die allemaal het liefst ergens anders wilden zijn, maar zich realiseerden, dit is de realiteit waar we mee moeten werken. En dat... het was
met uitzondering van vooral... Peter Thiel dan misschien, van Palantir.
Precies, ja, die was in het begin absoluut enthousiast. Maar die heeft ook, ik geloof anderhalf jaar geleden, heeft hij zich weliswaar stilletjes, maar wel echt teruggetrokken. Is hij gestopt met geld doneren en gestopt met hun ondersteunen, de Republikeinen en Trump.
Ja.
Dus die is ook toch zelfs, ook hij is tot inkeer gekomen.
Maar goed, dat was dat samen dineren en een vorm van samenwerking. In elk geval veinzen. Maar ze hadden natuurlijk ook wel veel last van hem, hè, als gebruiker.
Ja, nee, sowieso. Hij was natuurlijk echt super onvoorspelbaar. Hè? Dus met Trump weet je het gewoon niet. Wist je het niet. En dat merkte je in hoe zij daarmee omgingen. Dus uitermate behoedzaam. Bijna zelf politicus zijn in hoe ga je dit zo diplomatiek mogelijk aan, deze wilde man die ieder moment kan uithalen het hem zo uitkomt.
En die ook door zijn gebruik van de sociale media dan vooral, daar, ik zal maar zeggen, feilen heeft helpen onthullen.
Ja, ja.
In het reguleren van uitingen die misschien niet door de beugel kunnen.
Ja, nee, dus dat was absoluut een double-edged sword, zoals ze dat in Amerika zeggen. Dat aan de ene kant, er zijn mensen die zeggen Trump was de redding van Twitter. Want daarna ging het, voordat Trump dat actief ging
commercieel gebruiken,
ging het eigenlijk helemaal niet zo goed. En door Trump is Twitter weer relevant geworden. Dus dat was dan het goede nieuws.
Wat alleen maar lukte door hun eigen, gebruiksvoorwaarden aan de laars te lappen. Want die overtrad haar natuurlijk.
Zij zien dat zelf anders natuurlijk. En dat was super interessant om hun inderdaad, om Twitter te zien. Dat is de term daarvoor ook
dat
weer.
Manager, dat is een Engels woord.
Zich in bochten wringen
om
het goed te praten. En dat zag je ook aan Jack, die de CEO van Twitter, die 's ochtends en 's avonds een uur aan het mediteren is. Ik denk dat hij beide uren besteden aan hoe lul ik me hier uit. Dat deed hij als een soort boeddhist, die dan weer met...
Maar dat is de evaluatie van het Trump-tijdperk. Ja. Maar de vraag ging dus eigenlijk over Biden.
Over Biden,
zijn ze vanaf.
Je kunt natuurlijk niet het een bespreken zonder het ander.
Nee, zeker niet. Maar dat hebben we nu gedaan. Dus wat Biden zal aan de ene kant beter aanspreekbaar zijn, vermoed ik. En aan de andere kant ook wel wat zakelijker zijn in het aanpakken van problemen.
Precies, ja.
Dus, die we nu kennen.
Ja, ik denk, je zou van Biden kunnen zeggen, hij is hopelijk streng maar rechtvaardig.
dat geldt voor elke president. Als je dat begint, dan zeg je zoiets.
Maar dat is wel een verschil, denk ik, met Trump. Hè. Die was onvoorspelbaar, emotioneel. En wist je eigenlijk niet wat je kon verwachten. Van Biden weten we dat ook nog niet precies. In die zin dat, we weten dat progressief links heeft een hekel aan het kapitalistische, elitaire gedeelte van Silicon Valley. Mm-hmm. Maar ze houden weer van het democratiserende onderdeel. Hè? Dus de mensen een voice geven, empowering the people. Daar staan ze natuurlijk weer allemaal voor. Het kapitalistisch, het uitbuiten daarvan, daar zijn ze eigenlijk weer tegen. En dat is bij die democraten eigenlijk bemoeilijkt hun werk. Hè? Want aan de ene kant zijn ze tegen, aan de andere kant zijn ze ook voor. En hoe vinden ze daar een weg in?
Dat is een interessante tegenstrijdigheid. Wat je wel kunt zeggen, denk ik, is dat in ieder geval Trump en ik denk waarschijnlijk toch ook zijn hele regering was op digitaal gebied redelijk incompetent.
Ja.
En dat wordt nu anders. In elk geval gaat er met kennis van zaken gehandeld worden. Los van ideologie en politieke richting.
Ja, nee, dat is absoluut. Ze stellen goede mensen aan. Maar ze hebben natuurlijk in die verkiezingen hebben ze wel wat dingen gezegd. En Biden heeft bijvoorbeeld gezegd, big tech moeten we opbreken. Er is een wet, hoe heet de wet ook weer? 230, section 230.
Section 230, ik weet niet van welke wet, maar het is section 230 in elk geval.
230, daarvan heeft hij gezegd, misschien moeten we die toch maar op de schop nemen.
Dat is dat ding dat zegt, technologiebedrijven zijn niet aansprakelijk voor uitingen, zolang ze die nog niet in de gaten hebben gehad, maar wel aanspreekbaar. Precies. Jongens, daar staat iets wat niet deugt, doe er wat aan.
Ja, inderdaad. Eigenlijk kun je dan als internetbedrijf opstellen als de PTT vroeger, die zei, wij bieden de telefoon, maar wat erop gezegd wordt is niet onze verantwoordelijkheid.
Dat is de huidige situatie. En het gekke is, Trump heeft als een van de eerste geroepen, daar moeten we wat aan doen.
Ja.
En dat lijkt iedereen nu te vinden. Dat is wel interessant.
Dat is dus iets minder zwart-wit dan je het nu stelt.
Okay.
En dat is juist waarom het zo interessant wordt en waarom iedereen zijn adem inhoudt. Dus Biden heeft inderdaad gezegd, we moeten eens kritisch kijken naar die wet. Ja, dat impliceert, we gaan hem aanpassen. Maar goed, daar is die politicus voor. Hij zegt, nee, we gaan er kritisch naar kijken.
De vraag is dan nu hoe. Hè?
En hoe. Dus hij heeft iemand aangesteld. Gisteren is dat bekend geworden. En die vrouw die heeft gezegd, we gaan er kritisch naar kijken. Maar goed, we moeten natuurlijk wel ook in oogschouw nemen dat het heel veel banen oplevert. Dus daar voel je al een beetje van, aha. Ja. Dus dat kritisch kijken, ze gaan er kritisch naar kijken, maar misschien kiezen ze toch, besluiten ze om niet echt die wet helemaal te veranderen.
Zo'n regel veranderen, dat lijkt een beetje op wat we hier in Europa hebben gehad. Hè, het instellen van een uploadfilter, dat hangt ons boven het hoofd nog steeds. Ja. En daarvan werd gezegd van, dat is zeer problematisch, want dat betekent dat elke uiting gecontroleerd moet worden, eigenlijk zo niet door mensenhandel, dan toch wel door een goed werkende automaat.
Ja.
Voordat die gepubliceerd wordt, dat kan bijna niet.
Nee,
het schaalt niet.
Het schaalt niet. Het is technisch eigenlijk onmogelijk. Maar dat is ook het interessante. Kijk, je kunt in een verkiezing prima zoiets zeggen. Hè? Ja, die wet die is stom en dan gaan we naar kijken. Implicerend, die gaat weg. Dus iedereen die overweegt voor jou te stemmen, die tegen die wet is, die denkt, mooi, ik stem op jou. En nu is hij president en nu komt eigenlijk dus toch een beetje, kun je tussen de regels doorlezen. We gaan er kritisch naar kijken, maar goed, banen. En het is toch ook fijn dat mensen online. En eigenlijk is het ook niet uitvoerbaar. Maar een van de hoopvolle dingen bijvoorbeeld is dat Biden heeft gezegd, ze doen het in Europa eigenlijk nog niet zo heel slecht met de AVG en GDPR. Dus misschien moeten we daar meer naar kijken. Dus hij staat wel open voor aanpassingen. Betere bescherming van het volk. En is dus niet te trots, wat Trump helemaal niet deed. Hij is niet te trots om te zeggen, laten we eens kijken naar hoe andere mensen dat doen.
Ja, dat zijn een aantal dingen die hebben we nu gehad. Wat ook interessant is, deed hij geloof ik op dag 1, het immigratieverbod opheffen. Dat is belangrijk, hè, voor Silicon Valley.
Ja, absoluut. Ja. Omdat er is niet genoeg talent in Amerika om daar alleen op te groeien. Als je ziet hoeveel mensen er worden aangenomen door techbedrijven.
Dat zegt nogal wat, niet genoeg talent. Onderwijs daar is een beetje.
Kijk, Dat is op zich helemaal niet zo heel gek, hoor. Kijk, ook Nederland is ook te klein om alleen in Nederland te letten. Ja, ja. En wij hebben heel Europa om naar te kijken.
Of het onderwijs is niet goed genoeg, dat bedoelde
dat
ik
soort,
eigenlijk.
Precies. Dus dat is een fundamentele probleem. Ja. Maar goed, een groot gedeelte van de CEO's bij techbedrijven zijn zelf immigranten of kinderen van immigranten. Een hoop van de werknemers zijn immigranten of kinderen van immigranten. Founders, immigranten of kinderen van immigranten. Dus het is heel fundamenteel... zou het een probleem zijn om te zeggen, we schaffen dat helemaal af. En dat was wel wat Trump toch een beetje deed. Dat zijn gewoon buitenlanders en die komen er niet meer in. Terwijl het is natuurlijk veel... daar staan wij niet achter, die uitspraak.
Nee. Er is van de Europese kant ook iets gezegd intussen. De voorzitter van de Europese Commissie heeft voorgesteld een Common Technology Council op te zetten tussen Europa en de Verenigde Staten. Een soort bemiddelingsorgaan voor technologiekwesties. En er zijn er natuurlijk genoeg op het gebied van meningsuiting, op het gebied van monopolievorming en zo. Is dat iets waarvan jij denkt dat het gaat werken?
Ja, ik denk dat het echt hoog nodig is. Een hele belangrijke stap. Het is het World Wide Web ooit natuurlijk de grondgedachte. En hoe ik het ook het beste zou werken, is als het worldwide zou zijn. En als overal dezelfde regels voor iedereen gelden. En de laatste jaren, helaas, is dat steeds meer versplintering geworden. Ja. China heeft zijn Great Digital Wall gebouwd. Europa heeft zijn eigen regels.
Zelfs Australië heeft intussen
per land weer je eigen implementatie. Ja. Ik was gisteren nog, probeerde ik dan een artikel in Amerika te lezen. En daar staat dan, je komt uit Europa, dus je kunt het niet lezen. Want we weten niet aan welke wetten we moeten voldoen. Ja, dat is zo disruptive voor eigenlijk iets heel moois.
Terug?
Ik denk het wel, ja. We hebben toch ook die verschrikkelijke cookiewet erin gekregen. Ik neem aan dat we toch ook aanpassingen kunnen maken. En dat zal soms even moeizaam zijn.
Ja.
Maar ik denk dat... het goede nieuws is wel dat Biden heel nadrukkelijk die handreiking doet. Hè? Dat hij zegt, laten we onze inspiratie uit Europa halen. En daar bereid is om in te investeren. Ja,
dan hebben we nog China... groot probleem in de Verenigde Staten in ieder geval. Ja. Trump wilde dat TikTok verkocht werd aan een Amerikaans bedrijf. Huawei was een probleem. Ja. Hoe denk je dat Biden China gaat aanpakken?
Nou, diplomatieker. Dus hij... Dus wat er een beetje door de kennis wordt gezegd is dat hij heeft een iets meer internationaler blik dan Trump. Dus hij is zich meer bewust dat als je een wereldspeler wil zijn, dat je dan ook moet zaken doen.
Minder nationalistisch ook.
Ja, minder nationalistisch. Dus hij heeft nu al aangegeven dat hij juist eigenlijk zal stimuleren dat bedrijven als Apple en Google en Microsoft, eigenlijk alle techreuzen, dat die internationaal zaken kunnen doen. Tegelijkertijd is hij ook heel open over zijn kritiek op China. En dat is een interessante natuurlijk, dat Trump die gooide eigenlijk alleen maar het modder en die was bereid om alle bruggen te verbranden. Trump die heeft een ingewikkelde uitdaging, omdat hij aan de ene kant meer zaken wil doen met China, maar ook meer invloed wil hebben over hoe China zich gedraagt in de wereld. En dat conflict, en dat gaat veel verder dan tech natuurlijk, dat wordt ook weer super interessant. Wat dat betreft is niet alleen de tech-industrie houdt zijn adem in, maar wij allemaal natuurlijk. Ja. Dus kijken, hoe gaat dit ontwikkelen? Want het is, je kunt zeggen, 4 jaar lang is het eigenlijk alleen maar achteruit gegaan, al die internationale betrekkingen. En hij moet dat allemaal weer herstellen.
Ja. Oké, we houden onze adem inderdaad eventjes in voor het volgende onderwerp. Boris Veldhuis van Zanten, blijven lekker bij voor straks.
Herbert Blankenstein.
Over Amerikaanse big tech gesproken namelijk. Daar ontspint zich een leuke rivaliteit tussen twee grootheden. In de ene hoek hebben we Alphabet, het moederbedrijf van Google, en allerlei van die innovatieve zusterondernemingen. En in de andere staat Elon Musk met de disruptieve gigabedrijven SpaceX en Tesla. En ze komen elkaar tegen op de weg, maar ook op de grens van outer space. Boris is hier dus nog, maar nu halen we ook erbij op afstand Michel van Baal, ruimtevaartexpert, mediatrainer en ook lid van het team van de podcast Space Cowboys. En een van de redenen waarom we hierop inzoomen is het feit dat Google een spraakmakend project heeft laten sneuvelen, namelijk Project Loon. Daarmee wilden ze in allerlei gebieden overal ter wereld internetverbindingen aanbieden door middel van speciale ballonnen. Michel, waarom wilde Google dat eigenlijk? Wat was het idee?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal precies waarom bedrijven dingen willen. Wat je veel hoort is dat ze zeggen... We zoeken een manier om mensen op het internet aan te sluiten... die nu nog geen toegang tot het internet hebben. Ja. En dat is natuurlijk vanuit dit soort bedrijven een hele logische gedachte. Je ziet Amazon ook in deze hoek. Hè. Die noemden we nog niet, maar die speelt hier ook. Die hebben daar natuurlijk gewoon belang bij. Om meer mensen op het internet te krijgen. Ja, en ze zijn op zoek naar manieren om dat, om dat te doen op innovatieve manieren.
Zeker, zeker. Maar de stekker gaat er nu uit. Waarom precies?
Ja ik denk eigenlijk dat ze gewoon nu concluderen dat ze dit businessmodel niet rondkrijgen. Weet je, hier valt geen geld aan te verdienen. Of dat heel erg is, overigens, is een tweede. Want ik denk dat Google ook nog een heel ander belang hierin bij dit soort projecten heeft. Ze hebben er meer. Hè. Dat zijn de zogenaamde moonshot-projecten. Waar ze eigenlijk zeggen, om radicale innovatie op gang te brengen... doen we even niet allemaal moeilijk met businessplannen. Maar als je een briljant idee hebt, ga maar gewoon aan de slag. Even gechargeerd gezegd. En dan kijken we hoe ver we komen. Waar ze er ook gewoon accepteren dan, weet je, dat een groot deel van dat soort projecten strand. Weet je, dat lukt niet. Als je er alleen één hebt die wel lukt, weet je wel, dan is het al fantastisch.
Dus dat mag ook en dan is het niet zo erg.
Ja. Nee, dan is het niet zo erg. En dan hebben ze nog een heel ander belang erbij. En dat heb ik overigens aan de lijve wel eens ondervonden in de tijd dat ik... Dat ik studentenprojecten begeleidde die onder andere zonneraces deden in Australië. Ja, dan kom je bij zo'n zonnerace waar je natuurlijk honderden studenten... en dat is een neusje van de zalm wat je door elkaar hebt. Ja, daar lopen recruiters van SpaceX en recruiters van Google. Weet je wel, dus die gebruiken dit ook wel om bijzonder talent te zoeken. Hè? Want je moet bij heel bijzonder talent moet je dit soort projecten geven... weet je wel, om zich op te kunnen uitleven en op zo'n manier aan jouw bedrijf te binden. Dus ik denk dat die bedrijven een veel bredere agenda hebben... met dit project dan alleen het directe doel waar het over gaat.
Duidelijk, ja. Boris, heb jij dat project Loon van Google in de gaten gehouden?
Een klein beetje, ja. Ik ben ervan op de hoogte. En het was een leuk, ambitieus project. En vooral omdat het zo aansprekend was. Hè. Het is bijna iets wat je over het avondeten aan je kinderen kan vertellen.
Ja. Ja, vanaf het begin, ik tenminste, heb gedacht... Ja, dat kan niet. Dat is de ballonnen. Kom nou toch.
Ja, maar daarom heet het ook moonshots. Hè. Dus dat het ideeën zijn die zo bizar zijn... dat iedereen enthousiast van wordt. Maar ook ergens dat je denkt, nou ja, maar dat kan toch niet. Hoe kan dat nou?
Ja.
En dat is ook... daarom denk ik ook.
Kan het wel, hè?
Michel.
Ja, het mooie ervan is, technisch lijkt het wel te kunnen. Daar waren ze ook al best wel ver mee. Weet je, dus vanuit een technische blik is het idee.
Ja, maar bedrijfseconomisch was het. Ik begreep dat die ballonnen toch een wat korte levensduur hadden. Want die dreven dan de hele tijd rond. Maar binnen een half jaar moesten ze zo'n ballon toch weer vervangen. En dan lopen de kosten waarschijnlijk snel op.
Ja, nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo precies. Waar voor mij bij dit soort dingen altijd het grote vraagteken zit... is dat je een heel onlogische markt eigenlijk bedient. Hè? Dat je dus... Want je brengt die ballonnen naar een gebied... waar mensen nog geen internet hebben. Ja, dat betekent dat je toch over het algemeen ook praat over gebieden... waar mensen niet heel veel geld hebben. Weet je? Dus de vraag is of mensen dan in staat zijn om daarvoor te betalen. En dat is volgens mij bij hier een veel heter hangijzer. Waarbij er overigens nog een andere component zit... waarvan ik vermoeden heb dat die later pas in het project is gekomen. Hoor. En dat heette Disaster Relief. Dat ze ook keken, en dat vond ik eigenlijk veel interessanter... of je dit systeem zou kunnen gebruiken om bij plekken... waar de infrastructuur door een natuurramp is weggevallen... om dan heel snel weer over een groot gebied internet te kunnen uitspreiden.
Maar wat misschien ook wel een rol heeft gespeeld, Michel... dat is nou juist dat SpaceX met dat Starlink-project... die echt bergen satellieten lanceren ze per maand... Dat ze daar wel behoorlijk succes mee hebben. Want dat functioneert en daar kun je... op bepaalde plekken op aarde, geloof ik in Canada of zo... kun je eigenlijk al gewoon abonnementen nemen.
Ja, dat zou heel goed kunnen, hoor. Dat dit soort ontwikkelende projecten... en nogmaals ook Amazon heeft een dergelijk ambitieus plan... Dat Google toch eens achter de oren heeft doen krabben. Het zou best kunnen. Maar ook bij Starlink is natuurlijk wel de vraag... of dat een werkend businessmodel is. Want het is op zichzelf natuurlijk een hele dure manier. En ook hier zou je kunnen denken van... hoeveel mensen... het is niet mobiel, hè. Je kunt het alleen maar in je huis gebruiken. Je doet het niet op je telefoon.
Omdat je een speciale ontvanger nodig hebt.
Ja, je met $500 moet je betalen voor een speciale ontvanger. En dan een bedrag. En er wordt gedacht aan tussen de $80 en $100 per maand. Ja, dat is. Dan krap ik toch achter mijn oren met hoe gaat dat dan werken? Ja. Tegelijkertijd bedenk ik me ook wel, weet je, om zoals gezegd, de meeste mensen, de doelgroep die je wil bereiken, zijn doelgroep die op het platteland wonen. Of die infrastructuur niet hebben. Maar de vraag is natuurlijk of die markt groot genoeg is. Want per definitie wonen natuurlijk relatief gezien weinig mensen op het platteland. Ja. Of die markt groot genoeg is om dat dan te laten werken.
Weet jij dat, Boris? Of dat. Sorry, Michel. Ja, Boris, weet jij of dat Starlink-project werkelijk succes heeft? Of dat functioneert? Bedrijfseconomisch uitkwam?
Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat natuurlijk al die dingen in het begin ontzettend veel duurder zijn. En je het terugverdient en begint met de mensen die het kunnen betalen. En dan uiteindelijk met schaal wordt het goedkoper. Internet was ooit ook ontzettend duur en nu heel betaalbaar. Dus ik denk al die dingen zijn interessant om te proberen. En daarom proberen ze het ook.
Ja, en waar we nu ook eventjes over moeten praten, dat is de zelfrijdende auto's. Want ook daar komen Google en Elon Musk, dan een andere tak van zijn imperium, komen elkaar tegen. De CEO van Waymo, dat is het zelfrijdende bedrijf van Google, heeft gezegd van ja, Tesla is allemaal leuk en aardig, maar die maken eigenlijk alleen maar zelf, wat is ook weer, rijhulpsystemen.
Ja, ja.
Zelfhulpsystemen, wou ik zeggen. Rijhulpsystemen. Ja. En die doen niet echt aan zelfrijdende auto's.
Ja, ja.
Is dat waar? Denk
dat
je dat
is
dat klopt?
Wel een beetje waar. Hoewel ik denk dat Elon Musk zal zeggen, ho, ho, ho. Dat is wat je op dit moment ziet, wat wij aanbieden. Maar dat is wel degelijk echt werken aan zelfrijdende auto's. Maar goed, je moet het ook een beetje zien als de ene concurrent die een beetje een elleboogje geeft naar de andere. Dus je moet dat niet zo serieus nemen, zo'n bericht. Ik denk wel, ik begin wel steeds meer te vermoeden dat het echt zelfrijdend rijden toch een stuk moeilijker is dan we misschien 5 jaar en 10 jaar en 15 jaar geleden dachten.
Dat hoor ik meer,
Ja, dat je merkt gewoon dat het leek heel lang dat het er bijna was. En het wordt eigenlijk steeds stiller. Ze worden iets minder arrogant en enthousiast. En zelfs de CEO, ik weet niet of het van Waymo was, maar een andere, misschien van Uber, want die zijn er ook echt mee opgehouden. Die zei, ja, misschien gaat het toch nog wel meer 15 of 20 jaar duren dan 2 of 5 voordat we echt zelfrijdend hebben.
Ja.
En dat het zou typisch zo'n ding kunnen zijn waarbij de eerste 30% eigenlijk best lekker snel ging. En daarna tot 80% ging het eigenlijk ook wel goed. En daar zitten we nu. En dat nu blijkt dat die laatste 20% toch eigenlijk nog misschien wel 10 keer zo moeilijk is als de eerste 20%.
Ja. En Michel, waarom denk jij dat dat dit nu als rivalenstrijd wordt uitgevochten? Hebben ze meer appeltjes met elkaar te schillen dan alleen maar hun eigen bedrijfsbelang?
Nou ja, kijk, ik denk dat het uiteindelijk gaat over de controle van data. Weet je wel, dat is waar deze bedrijven. Ja, ben ik ook niet een deskundige in erfgoedorde, maar ze hebben natuurlijk wel dat belang. Waarbij ze allemaal hun eigen bijbelangen hebben die we niet heel erg goed kunnen zien. Maar overigens bij SpaceX, een van de belangrijkste bijbelangen die SpaceX natuurlijk ook heeft. Kijk, nogmaals, ik heb een vraagteken bij Starlink, maar het is eigenlijk natuurlijk fantastisch hoe SpaceX de markt van raketten heeft geïnnoveerd.
Nou, dat valt even buiten bestek van deze uitzending.
Ja, weet ik, maar dat snap ik wel. Maak het toch even af, deze opmerking. Dat helpt enorm.
Wordt graag.
Dan helpt het enorm om omvang te hebben. En wat Starlink doet, is voor SpaceX zorgen dat ze die raketten heel veel kunnen gebruiken. Weet je, dus voor het businessmodel past Starlink heel goed bij wat SpaceX doet. Terwijl Google is natuurlijk geïnteresseerd in data. Weet je, en dat probeer ik te zeggen zonder geen zorg, ik wil niet die kant op. Maar die partijen hebben natuurlijk belangen, weet je wel, in hun businessmodel die veel verder gaan dan alleen het directe deel wat je ziet.
Ja. Dankjewel, Michel van Baal, ruimtevaartdeskundige. Ook hartelijk dank, Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En dan vind je ook mijn andere podcasts, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.